Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en ook al die thuis meekijken en meeluisteren. Van harte welkom in de dienst. Vanavond gaat bij ons voor onze eigen predikant, dominee Van der Zwan. Na de dienst is er vanavond het maandelijkse gebedsmoment hier in het koor van de kerk. Als eerste lied zingen wij Psalm 27, vers 5 en 7. Vers 5 begint met God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? En in vers 7 zingen we over de trouw van de Heere. En deze psalm sluit af met Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer. En na het zingen van deze psalmversen is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkraad heet ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Beter laten we de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 40. Psalm 40, het vierde en het vijfde vers. En we zingen dat met het oog op de bereidwilligheid van Christus om in deze wereld de wil van God te doen. Psalm 40, vers 4 en vers 5. In verbondenheid met Gods wereldwijde kerk doen we nu belijdenis van het algemene en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En wij zingen vervolgens van Psalm 16 het derde vers: Getrouwe God, getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. En aan het einde ook: O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren, met u kan ik mijn geluk niet op. Zo willen we belijdenis doen van het geloof, met de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die is neergedaald tot in de hel, maar die ten derde dagen wederom is opgestaan uit de doden, is opgevaren naar de hemel en nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Ja, Heere God, bij u is overdaad, overdaad aan liefde en aan genade, aan vreugde, aan vrede, aan barmhartigheid, gerechtigheid. Heer, wij komen tot u om u te loven en te prijzen. En om u te danken dat wij bij u mogen wonen. De schoonste plaats wat gij met ruime snoeren. De schoonste plaats, de mooiste plaats. Ja, dat is niet benepen, die is niet benepen, niet klein, geen klein plekje. Maar het is de plek aan uw hart, want dat is toch de mooiste plaats. Om aan uw hart te zijn, aan uw voeten. Om dicht bij u te zijn, in uw nabijheid. In uw aanwezigheid. En we danken u, o God, dat u dat geven wilt. Ja, dat we daar in het bijzonder ook vanavond bij stil mogen staan. Hoe ver we ook afgedwaald zijn door onze eigen schuld en eigen zonde. Hoe ver we ook onszelf in de vernieling hebben geholpen. Toch wilt u ons daar niet in laten zitten. Maar reikt u uw hand naar ons uit in uw Zoon Jezus Christus. Doet u hem neerdalen in deze wereld. Om ons te verlossen en ons te bevrijden. Om ons een plek te geven, dicht bij u. Zonder dat er ooit iets tussen u en ons in kan staan. Wij danken u daarvoor, o God. We danken u daarvoor en bidden u dat u die dankbaarheid ook vanavond weer in ons hart wilt leggen, wilt aanvuren. Het kan zo zijn dat we het gewoon gaan vinden. Het kan ook zijn dat het zomaar weer wordt weggenomen, de dankbaarheid. Omdat we weer allerlei andere dingen op ons levenspad zijn gekomen of omdat we weer in twijfel zijn geraakt. O Heere, wil alstublieft geven dat wij ons weer voor het eerst of opnieuw of eens te meer in u mogen verheugen en daartoe deze dienst zegenen, opdat deze dienst mag uitlopen op de eer van uw naam. Ik wil zo een ieder van ons ook het woord geven wat hij of zij nodig heeft. Een woord ter bemoediging, misschien ook een woord ter vermaning om af te gaan van wegen die bewandeld worden en om toch echt tot u te gaan, tot uw Zoon, de Heer Jezus Christus, om ons in zijn armen te laten vallen, om door hem gered te worden. Heere, zo vragen we u of u in het midden van ons zult zijn, door uw woord en door uw geest, dat het tot een ontmoeting met u mag komen, zoals we hier in de kerk zijn, maar ook als we meeluisteren en meekijken. Zo zien wij op u en bidden u of u ons gebed zult horen, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, zijn een tweetal schriftlezingen vanavond. We lezen eerst het gedeelte uit Johannes 3 en vervolgens uit de brief aan de Hebreeën. Johannes 3, vers 14 tot en met 21. En vervolgens lezen we Hebreeën 2. Johannes 3, te beginnen bij vers 14. Waar de Heer Jezus zegt: en zoals de slang in de woestijn verhoogd heeft, en zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn. Tot zover de eerste lezing en de tweede is uit de brief van de Hebreeën. Hebreeën 2 vers 1. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat we niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben? God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil. Want hij heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan de engelen, maar iemand heeft ergens getuigd: wat is de mens dat u aan hem denkt, of de mensenzoon dat u naar hem omziet. U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Want het paste hem, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Immers, zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen. Want hij zegt, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Te midden van de gemeente zal ik u lof zingen. En verder, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. En vervolgens zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad, om door de dood hem die de macht van de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. En nu samen lezen uit de catechismus zondag 5. En zondag 5 heb ik ook voorbereid met een deel van de, of met de catechisanten die meedoen aan de verdiepingscatechese. En toen hebben we ook dit gedeelte gelezen, maar gaandeweg tijdens de voorbereiding dacht ik ook, eigenlijk kun je het niet lezen zonder zondag 6. Want eigenlijk gaat zondag 5 al, richt zich al op de Heer Jezus Christus, alleen wordt hij daar niet genoemd. En zondag 6 wel, en daarom heb ik ervoor gekozen om ook zondag 6 erbij te nemen. Dus we lezen vandaag de vragen 12 tot en met 19 uit de catechismus, de zondagen 5 en 6. De eerste vraag wordt gesteld, aangezien wij dus naar Gods rechtvaardig oordeel nu en eeuwig straf verdiend hebben, bestaat er dan nog een middel waardoor we deze straf zouden kunnen ontgaan en weer genade vinden? Het antwoord luidt, God wil dat aan zijn gerechtigheid voldaan wordt. Daarom moeten wij of zelf of door middel van een ander er volkomen aan voldoen. Maar kunnen wij daar zelf aan voldoen? Volstrekt niet. Wij maken de schuld zelfs nog dagelijks groter. Is er ergens enig schepsel te vinden dat voor ons kan voldoen? Nee, want ten eerste wil God niet een ander schepsel voor de schuldstraffen die een mens veroorzaakt heeft. En ten tweede kan ook geen enkel schepsel de last van Gods eeuwige toorn tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Wat voor een middelaar en verlosser moeten wij dan zoeken? Een zodanige die waarachtig en rechtvaardig mens is en toch krachtiger dan alle schepselen, dat wil zeggen die tevens waarachtig God is. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat Gods gerechtigheid eist dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde zou voldoen, en omdat een mens, daar hij zelf zondaar is, voor anderen niet kon voldoen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Om krachtens zijn goddelijke natuur in staat te zijn de last van Gods toorn in zijn menselijke natuur te dragen, voor ons de gerechtigheid en het leven te verwerven en ons terug te geven. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heer Jezus Christus, die ons door God tot wijsheid, gerechtigheid, heiliging en tot volkomen verlossing geworden is. Waaruit weet u dat? Uit het heilige evangelie dat God zelf eerst in het paradijs geopenbaard heeft, daarna door de heilige aartsvaders en profeten heeft laten verkondigen en door de offers en andere ceremonieën van de wet afgebeeld, en dat hij tenslotte door zijn enige geboren zoon heeft vervuld. Tot zover de lezing van de catechismus. Gaan we nu samen zingen van Psalm 49 uit de berijming van Weerklank, de versen 1, 2 en 5. 1, 2 en 5 van Psalm 49 uit de berijming van Weerklank. Gemeente, ik vind het altijd ontroerend om te zien als mensen andere mensen te hulp schieten. Als die mensen verkeren in een levensgevaarlijke situatie. Ik vind het ontroerend om te zien. Tegenwoordig kun je dat ook vaak echt letterlijk zien. Vroeger las je er wel over in de krant dat het gebeurde. Of je hoorde erop over de radio. Of er werd over verteld op de televisie. Maar tegenwoordig kun je reddingsacties ook direct zien. Omdat er opnamen van zijn gemaakt. En zo ook het filmpje afgelopen week op de website van de NOS. Van een man in Amerika die op een klif terechtgekomen was. En daar aan een klif hing. Blijkbaar was hij van boven aan de rots naar beneden gegleden en halverwege ergens blijven hangen. En hij hing daar machteloos boven het water. En zo werd hij gefilmd vanuit een helikopter. Maar gelukkig wel vanuit een helikopter die naar hem toegevlogen was om deze man te hulp te schieten. En de helikopter die houdt stil boven de plaats waar deze man ligt of hangt. En vervolgens gaan de deuren van de helikopter open en daalt er een man af naar beneden om die man die in nood was te redden. En zo wordt een man die op het randje van de dood was door een ander mens gered en veilig op de grond gezet. Ja, het is ontroerend om dat te zien als mensen elkaar zo te hulp schieten. Het filmpje laat trouwens ook zien hoe belangrijk het werk van getrainde hulpverleners is. Het is belangrijk om dat ook even te benadrukken. Het is eens en meer de reden om elkaar op te roepen om ook respect voor hulpverleners te hebben. Want daar ontbreekt het nog wel eens aan. Maar dat even terzijde. Het is mooi als mensen andere mensen in nood helpen. Maar ja, dan moet dat natuurlijk wel mogelijk zijn. Want dat is niet altijd het geval dat mensen elkaar kunnen helpen. Soms omdat hulpverleners niet de juiste middelen hebben. Maar ook omdat het natuurgeweld of de ramp zo groot kan zijn dat zelfs de hulpverleners zichzelf in veiligheid moeten brengen. Mensen kunnen niet altijd mensen in nood helpen. Ja, en daar gaat het ook vanavond over. Over mensen in nood die zichzelf niet kunnen redden, maar die ook door andere mensen niet gered kunnen worden of geholpen. Vanavond staan we stil bij een heel specifiek gevaar waaruit wij onszelf en elkaar niet kunnen verlossen. Het gaat vanavond niet over ongelukken of natuurrampen waar mensen elkaar niet kunnen helpen. Het gaat vanavond over het oordeel van de zonde en over de toorn van God over onze zonde. Over onze zonde en de straf die daar onherroepelijk op moet volgen. Vorige week hebben we daarbij stilgestaan in relatie tot zondag 4. En zondag 5 duurt daarop voort. De laatste vraag van zondag 4 en het antwoord was: is God dan ook niet barmhartig? En het antwoord was: God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. En zijn gerechtigheid eist dat de zonde die tegen Gods allerhoogste majesteit gedaan wordt, ook met de allerhoogste straf wordt gestraft, namelijk de eeuwige straf van lichaam en ziel. Ja, dat is de eindconclusie in zondag 4 van een gesprek waarin er naar allerlei manieren wordt gezocht, hebt gezien, om het oordeel van God over onze zonde af te zwakken. Maar duidelijk is dat dat geen enkele zin heeft. God zal op grond van zijn rechtvaardigheid ons voor onze zonde moeten straffen en wel met de eeuwige straf. Zou hij dat niet doen, dan doet God geen recht. Dan zou hij in strijd zijn handelen met zijn eigen recht, met het recht. En ja, de zonde moet gestraft worden omdat God de allerhoogste majesteit is. Want zondigen tegen een mens is erg, maar God staat met eerbied gesproken wel een treetje hoger, een flinke tree. En daarom is de straf ook dienovereenkomstig. De eeuwige straf naar lichaam en ziel. Ja, dat is natuurlijk een aangrijpend oordeel. En dat is ook iets om benauwd van te krijgen als je tot je doordringt, laat dringen. Als je tot je door laat dringen waar het hier over gaat, dan is dat ook iets om angstig van te worden. En dan komt natuurlijk de vraag: is het dan echt voor altijd met ons gedaan? Is er dan geen hoop vooruitzicht meer? Is dit dan de eindconclusie? Kan het nog goed komen? Kunnen we op de een of andere manier er toch nog aan ontkomen? En daar gaat het over in zondag 5 en zondag 6. En de eerste vraag is, kunnen we dan zelf misschien er toch nog niet iets aan doen? Kunnen we zelf niet het goed maken tussen God en ons? Nou, het antwoord daarop is niet hoopgevend. We kunnen er zelf niets aan doen. Want de vraag die hier gesteld wordt, kunnen we er zelf nog iets aan doen? Die gaat er vanuit dat we ooit nog eens een keertje zullen stoppen met zondigen. Dat we stoppen met tegen God en onze naasten te zondigen. Zoals dat kan gebeuren in het maatschappelijk leven. Je hebt een overtreding begaan. Je moet een flinke boete ervoor betalen. Maar daarna is het ook klaar. Of je gaat in de gevangenis in. Maar daarna is het klaar. Daarmee is de kous af. Je hebt voor je overtreding en voor je criminele daad geboet. En je kunt een ander leven gaan leiden en je niet meer schuldig maken aan die criminele daad. Maar zo is het niet in relatie tot God, bij ons mensen. Wij komen nooit in relatie tot God in een stadium waarin we op een keer ophouden met zondigen. En dat we dan vervolgens in een volstrekt zondeloze situatie de verhoudingen met God weer recht kunnen trekken. Zondigen is niet iets van een moment en waar je een keer mee stopt. Nee, zondigen, dat doe je al maar door. Het wil niet zeggen dat je alleen maar verkeerde dingen doet, maar in je houding tegenover God ben je niet altijd, ben je vaak niet, ben je vanzelf niet vol van liefde en vol van liefde voor elkaar ook. Het komt nooit aan de maat die God van ons verwacht. Het komt nooit tot die volkomenheid die God van ons verlangt. En elke keer komt er maar schuld bij. We zijn als mensen die 1 miljard euro schuld hebben, maar die niet kunnen betalen. En ik noem het oprecht zo'n groot bedrag, want het gaat over de zonde die God ons zwaar aanrekent. Maar we zijn niet alleen mensen die 1 miljard schuld hebben, 1 miljard euro schuld, die we niet kunnen afbetalen, maar er komt ook elke keer nog meer schuld bij. En toen we de afgelopen dinsdag bij verdiepingscatechese bij stilstonden, werd dat eigenlijk ook door de jongeren voluit bevestigd. Natuurlijk, het is confronterend om dat zo te lezen, dat je elke dag weer zonde op zonde stapelt. Maar het is wel de realiteit. Dat merkten jullie zelf ook op, naar aanleiding van de tekst in de catechismus. En daarom kunnen we onszelf niet verlossen, omdat we steeds weer in zonde vallen. En dat wetend is het eigenlijk al duidelijk dat ook geen ander mens ons kan verlossen. Want als je jezelf niet kunt verlossen, dan kun je ook niet nog eens de last van een ander op je schouders nemen. Je kunt niet, als je zelf 1 miljard euro schuld hebt en elke dag verder in de schulden wegzakt, ook nog eens de 1 miljard euro van de ander op je nemen en dan ook nog eens de schuld die daar bij hem erger wordt of bij haar daarmee betalen of die afbetalen. Mensen kunnen elkaar ook niet helpen. Ja, we zijn hier bij een situatie gekomen waarin mensen elkaar niet kunnen helpen. Nou, zegt de catechismus, is er dan niet misschien een ander schepsel dat ons zou kunnen redden? Is er niet een ander schepsel dat ons zou kunnen verlossen? Je zou erbij aan de engelen kunnen denken, maar je zou ook aan dieren kunnen denken. Kunnen dieren ons dan niet verlossen? Het is natuurlijk niet zo vreemd dat de catechismus daarna vraagt, want we lezen in het Oude Testament dat er dieren geofferd worden. Als de schuldoffers om de zonde en de schuld van het volk of van de enkeling in Israël moet worden verzoend, dan moeten zij een dier offeren. Maar ook de dieren kunnen ons niet verlossen. Want de offers van dieren hadden slechts tijdelijke kracht, een tijdelijke functie. Ze zijn natuurlijk niet voor niets gebracht. God is er tijdelijk door tegemoet gekomen, waardoor hij Israël niet hoefde te straffen, maar voor eeuwige genoegdoening is een dier niet geschikt. En ook een engel niet. Want voor de zonde van een mens moet een mens genoegdoening schenken. De mens zelf, iemand die de mens vertegenwoordigt. En dat kan alleen een mens zijn. Maar de mens, die kan het evenmin. We kunnen elkaar niet helpen. Je bent eigenlijk als die man aan de klif, of wie ik begon in de preek. Je kunt jezelf niet bevrijden. Maar als ik ernaast zou hangen, dan zou ik je ook niet kunnen bevrijden. En we kunnen elkaar de hand niet toesteken. We kunnen zelf niet voorkomen. We kunnen het voor elkaar niet voorkomen dat we in de afgrond neerdalen. De situatie gaat boven onze eigen macht. Redding. Redding kan er alleen zijn als er een mens is die een mens is zoals wij, maar tegelijkertijd zonder zonde en zonder schuld. En die tegelijkertijd ook onze straf kan dragen. Onze enige redding zou zijn als er een mens is die rechtvaardig is. Rechtvaardig, het is die volgens Gods wil leeft. Een mens die geen zonde heeft gedaan en die ook nooit zonde zal doen. Die duidelijk tijdens zijn leven op aarde alle verleidingen heeft weerstaan. Een mens die de liefde en de goedkeuring van God kan wegdragen. Een mens op wie God nooit vanwege hemzelf boos zou kunnen worden. Een mens die geen straf heeft verdiend, maar door zijn leven en sterven alles tussen God en mensen recht kan zetten. Maar ook een mens die de toorn van God kan dragen en daarom tegelijkertijd ook God moet zijn, omdat het bovenmenselijke kracht vergt om de toorn van God te kunnen ondergaan en te dragen. Iemand die, zoals het antwoord op vraag 17 zegt, vanwege zijn goddelijke natuur in staat is de last van de toorn van God in zijn menselijke natuur te dragen. Iemand die, om het zomaar eens te zeggen, voor ons de klap kan opvangen en tegelijk tegen God kan zeggen: ik heb niets anders dan uw wil gedaan. Wat zij niet hebben gedaan, dat heb ik gedaan. Wat zij hebben verdiend, dat wil ik voor hen dragen. Zo iemand hebben wij nodig. Iemand die tussen God en ons in wil staan. En tegelijkertijd ons wil vertegenwoordigen. Ja, de catechismus noemt zo iemand de middelaar in navolging van de Bijbel. In het Engels vertaald is dat mediator. En wat is een mediator? Dat is een man of vrouw die begeleiding geeft bij een conflict tussen twee of meer mensen. Conflicten komen nogal eens vol. Gelukkig kom je er vaak met elkaar uit. Maar soms lukt het niet samen en dan schakel je een mediator in. En die mediator die staat tussen de beide partijen, is onpartijdig en welwillend naar beide partijen. En de mediator heeft het verlangen om het tot een goed einde te brengen. Daar is hij immers voor ingehuurd. En dat is ook de reden, als het goed is, dat is ook de reden waarom hij is ingehuurd. Om rust voor beide partijen, om beide partijen bij elkaar te brengen. Zo iemand hebben wij nodig, die God en ons bij elkaar brengt. De middelaar. De mediator. Tegelijkertijd moet er ook wel weer meer zijn dan die mediator. Hij moet ons ook vertegenwoordigen. Hij moet doen wat wij niet kunnen doen, vanwege onze zonde en schuld. Hij moet in onze plaats volmaakt leven. Hij moet in onze plaats de straf dragen die wij hebben verdiend. Zo iemand hebben wij nodig. Wil het goed komen tussen God en ons. Maar is zo iemand er ook? Is zo iemand er ook? Is de vraag die in zondag 6 wordt gesteld. Maar wie is deze middelaar die tegelijk een waarachtig God en een waarachtig mens, een rechtvaardig mens is? Ja, wie is die middelaar? Is die er ook? Jazeker. Het is onze Heer Jezus Christus, die ons door God tot wijsheid, gerechtigheid, heiliging en tot volkomen verlossing geworden is. God dank. God dank. Er is dus iemand die ons uit de nood kan helpen. Het is onze Heer Jezus Christus, de Zoon van God. God en mens tegelijk. Hij die op aarde is gekomen. Binnenkort gaan we het ook weer vieren met kerstfeest. Hij werd geboren uit de maagd Maria. En hij is neergedaald uit de hemel. Zoals Johannes zegt, het woord was bij God en het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Het is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond en hij heeft hier op aarde geleefd. En Jezus, hij heeft alle verzoekingen van de duivel weerstaan. Alle verleidingen doorstaan. Hij is nooit in zonde gevallen, volkomen rechtvaardig. En zo heeft Jezus geleefd zoals wij zouden moeten leven. Maar hij is ook gestorven aan het kruis. Hij is de dood ingegaan. Hij heeft onze dood gedragen. Hij is onze dood ingegaan die het gevolg is van onze zonden. En hij heeft het oordeel van God ondergaan. Toen hij hing aan het kruis, het oordeel dat wij hebben verdiend. En toen hij het uitriep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De toorn waaronder wij voor eeuwig hadden moeten wegzinken, zoals het avondmaalsformulier zegt, ging over hem heen. En God heeft zijn leven en offer aanvaard toen hij hem opwekte op de derde dag. Onze Heer Jezus Christus. Hij is onze middelaar. Hij is degene die onze middelaar kan zijn. Er is niemand anders te vinden, maar Jezus is er wel. Ik moet weer denken aan die man, de Cliff in Amerika. Wat zal er door hem heen gegaan zijn toen hij daar hing aan die rots boven de zee? Wat kan er door je heen gaan als je in zo'n positie bent? Je kunt denk ik alleen maar denken, dit is het einde, deze kans is wel heel erg klein dat ik hier ooit uit verlost word. Dit is zo ernstig en hoe lang hou ik het nog vol? Maar ineens hoor je de rotorbladeren van de helikopter. En je ziet dat de helikopter boven je blijft hangen. En dan gaan ineens de deuren open en er daalt iemand naar beneden af. En hij komt naar je toe. En hij bindt jou aan zich en jij klampt je aan hem vast. En zo word je veilig aan land gezet. Wat een opgelucht gevoel zul je dan hebben. Wat zul je dan blij zijn. Ja. En dat gevoel krijg ik ook, naar aanleiding van vraag en antwoord 18. Maar wie is deze middelaar, die tegelijkertijd waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Waar is die mens te vinden? Waar is die mens te vinden die God en mens is? Onze Heer Jezus Christus. Ja, als je denkt aan de diepte waarin wij zullen stilgestaan hebben van onze val, van onze zonde en van onze reddeloosheid. En dan gaat het ineens over Jezus. Jezus die is neergedaald uit de hemel. Ik moest ineens denken aan dat lied wat we met kerst wellicht zullen zingen. Nu zijt wellen komen, Jezus lieve Heer. Gij komt van al zo hoge, van al zo veer. O Heere, er is geen ander moment waarop ik zou kunnen bedenken dat u welkom bent. U bent meer welkom dan ik ooit zou kunnen uitdrukken. Dat u uit de hemel neerdaalt. Dat u uit de hemel neerdaalt om mij te redden, om mij te verlossen. Zodat het weer altijd goed is tussen God en mij. Wat een opluchting, wat een vreugde. In mijn angst voor de hel, en ik dacht ik red het niet, bent u tot mij neergedaald om mij te verlossen. Nu zijt willen komen, Jezus lieve Heer. Gij komt van al zo hoge, van al zo veer. En u daalt neer. In mijn doem, in mijn ellende, om mij eruit op te heffen en mij weer daar te brengen waar u vandaan komt, bij God. En dat niet omdat ik dat zelf verzonnen heb, niet omdat ik het me inbeeld, maar omdat God het mij door de Bijbel heeft geopenbaard. Dat is ook de laatste vraag van zondag 6. Waaruit weet u dat Jezus Christus uw middelaar, uw redder is? En dan luidt het antwoord uit het heilig evangelie, dat God zelf eerst in het paradijs geopenbaard heeft, daarna door de heilige aartsvaders en profeet heeft laten verkondigen en door de offers en andere ceremonieën van de wet afgebeeld en dat hij tenslotte door zijn enige geboren zoon heeft vervuld. Ja, en daaruit blijkt dat het niet alleen Jezus is die mij redt, maar ook God wil mij redden. Dat zou je misschien wel eens kunnen vergeten als het gaat over het oordeel van God over ons leven. Dat God het niet wil en dan komt Jezus en die brengt dan de twee partijen bij elkaar. En dat is dan omdat God niet zou willen. Maar dat is het probleem niet. God wil het wel, wij willen niet. En dat God het wil, dat blijkt uit de Bijbel. Dat blijkt uit het heilige evangelie, zo achter catechismus dat zegt. Dat blijkt al aan het begin van de schepping. Als hij tegen de vrouw zegt dat er na haar nageslacht het kop van de kop van de slang zal vermorselen. En dat daarmee dus de duivel vernietigd zal worden. En dat er dus iemand zal komen uit het nageslacht van Eva, een mens, die de mens zal redden, die in zonde is gevallen. God belooft het al aan het begin van de Bijbel. En het gaat de hele Bijbel door. Totdat het volkomen tot openbaring komt. In de Heer Jezus Christus. God wil het zelf ook. Ook al hebben wij het niet verdiend. Ook al hebben wij tegen hem gezondigd. Ook al hebben wij de eeuwige straf verdiend. Maar God laat ons niet wegzakken in de doem die we zelf over ons hebben gehaald. Dat wil hij niet. Want dat openbaart hij in het evangelie. Zoals dat ook zo mooi tot uiting komt. In de schriftlezing die we hebben gelezen uit Johannes, die ook werd aangehaald bij de verdiepingscatechese. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft de wereld lief, en het is in zijn liefde dat hij Jezus naar deze aarde heeft gezonden, dat hij is gekomen uit de hoge van al zover. God heeft zijn zoon op missie gezonden, op reddingsmissie, omdat het ook zijn diepste verlangen is om u, jou en mij te redden van het oordeel over onze zonde. Wat een opluchting. Wat een opluchting. Dat is het evangelie. Waar we zelf volkomen machteloos staan, komt God zelf met zijn redding naar ons toe. En dat vanuit een hart vol van liefde. Iemand zei ook tijdens de verdiepingscatechese dat wel erg veel over de zonde wordt gepreekt, maar weinig over de verlossing. Nou, ik hoop niet dat u of dat jij vanavond met dat gevoel naar huis gaat. Ik hoop ook dat het voor u en voor jou geldt. Nu Jezus Christus aan u, aan jou verkondigd is als middelaar en verlosser, dat het een gevoel van opluchting mag geven. En dat ook dat lied, mogen ook andere liederen zijn, maar dat de strekking van dat lied ook mag zijn. U zijt willen komen. Nu zijt willen komen. Jezus, lieve Heer. Gij komt van al zo hoge, van al zo ver. Om mij te redden. En zo daalt u neer uit de hemel, terwijl ik daar machteloos hang aan die rots. En u komt naar beneden en u klampt mij vast. En het enige wat ik hoef te doen, is mij aan u vastklampen. Die u eerst mij hebt omhelst. En dan kan ik die rots die waaraan ik hang en die uiteindelijk mijn ondergang is, loslaten. En kan ik een andere rots omhelzen. De rots waaruit het leven welt. De rots, de vaste rots van ons behoud. Jezus Christus. Hij is de mens. Hij is God die mens werd. Om ons te redden. Om u en jou en mij te verlossen. Hij komt naar beneden en hij komt met uitgestrekte armen. En hij zegt, ik neem je mee. En wat gaat u nu tegen hem zeggen? En jij? Ik hoop dat u zult zeggen, Heer Jezus, welkom. Welkom dat u gekomen bent van al zover voor mij. Amen. We gaan samen zingen lied 494 vers 1, 2 en 3. 1, 2 en 3 van lied 494. nu de collecte bij u aankondigen. De eerste collecte is voor het missionair werk, de tweede voor het pastoraat in de eigen gemeente en de derde voor het onderhoud van de kerk. U kunt de collecte digitaal geven of bij de uitgang. En alle collecten van harte bij u aanbevolen. Laten wij samen danken en bidden. O Heer Jezus Christus, wij komen tot u om u te danken dat u bent neergedaald uit de hemel in onze doem, in onze ellende, om ons eruit op te halen. We komen u danken dat u zo de straf voor onze zonde hebt gedragen en alle gerechtigheid hebt vervuld door een rechtvaardig leven te leiden. Heer, wij danken u dat u zo onze middelaar bent, dat u zo onze verlosser bent. Dat we zo mogen weten dat we door u verzoend zijn met God. Omdat de straf die ons de vrede aanbrengt op u was en u die gedragen hebt. En we danken u, o God, dat u uw eigen zoon niet gespaard hebt. Maar dat u hem voor ons allen hebt overgegeven. Dat u hem gezonden hebt in deze wereld. Omdat u ons aan de verlorenheid niet wil prijsgeven. Wij loven en prijzen uw grote naam. En danken u voor uw liefde waaruit we mogen leven, elke dag weer. Heere, geef dat we ons daar steeds van bewust zullen zijn en dat we in dat geloof zullen blijven leven. Dat we ons aan u vast zullen klampen als de vaste rots van ons behoud. U, o God, die het bent in Jezus Christus, onze Heer. En Jezus, u die de rots bent waaruit het leven welt, waarin ook het water des levens naar boven komt. En Heere, die ons ook doorvloeit met leven. We danken u ook dat u uw geest hebt gegeven. Opdat we bekrachtigd door uw geest ook in deze wereld stand zullen houden in dat geloof. Vervul ons ook met uw geest. Maak ons vol van uw geest, opdat we elke dag uit geloof mogen leven. Volharden mogen tot het einde. En we danken u voor deze dag waarop we samen mochten komen rondom uw woord. Voor de dienst van vanmorgen en van vanavond. We bidden voor elkaar. We hebben vanmorgen ook gebeden voor elkaar. Maar we willen vanavond ook in het bijzonder bidden voor mensen die misschien vanmorgen wel iets gemist hebben en gedacht hebben aan mensen die zijn overleden en niet geloofden. Heer, juist ook in confrontatie met de preek van vanavond kan dat ook wel weer heel veel pijn en verdriet geven. Hoe is het met hen die niet geloofd hebben en zijn overleden, gestorven? O God, wat een verdriet kan dat teweeg brengen en wat een vragen. Wil ons juist ook, als we daarmee door het leven gaan, ons ook troosten en ook ja, rust geven. Rust geven bij u en het aan u overlaten. Waar wij, o God, nooit een rechtvaardig oordeel over een mens kunnen vellen. Kunt u dat wel? We dragen elkaar aan u op, maar ook de wereld waarin wij leven. Een wereld waarin zoveel gaande is. Maar zoveel mensen leven die u nog niet kennen. De Heer Jezus Christus die u gezonden hebt. Daarom bidden we ook dat u al die mensen die toch ook in levensgevaar zijn, dat u ze ook zult laten bereiken met het evangelie, zegen het werk van zending en evangelisatie. En Heere, ga hem voor in de strijd tegen de tegenstander, tegen de duivel die nergens anders op uit is dan alle mensen mee te slepen in het verderf. O God, dat u door uw kracht zo zult geven, dat over het rond van deze aarde de naam van de Heer Jezus Christus zal worden verkondigd en uit alle monden de roep naar hem mag klinken. O Jezus, ontferm u over mij. En het gezang mag zijn, nu zijt willen komen, Jezus, lieve Heer, gij komt van al zo hoog, van al zo ver om mij te redden. We bidden voor de nood die er in de wereld is. Denk ook aan de oorlogen die er zijn. Ook hier in Europa, Oekraïne en Rusland. Het lijkt allemaal gekker te worden en erger. O God, wij bidden u, breng de wereldleiders tot bezinning. Geef ook dat mensen hun trots zullen laten varen. En geef toch, Heere, dat ook bij regeringsleiders het hart vol mag zijn van mededogen en liefde voor de mensen voor wie ze verantwoordelijk zijn. Wij bidden u ook voor de strijd die in Israël woedt, waar die Israël voert tegen Hezbollah en Hamas. We vragen u ook of u vrede zult brengen in het Midden-Oosten. We vragen u ook dat u zich zult ontfermen over alle slachtoffers die daar vallen. Tegelijkertijd bidden we u ook dat u een veilige muur rondom uw volk Israël zult zijn, want het is nog steeds het volk van uw verbond. Maar we bidden u dat zowel Israël als de volken rondom hen Christus mogen leren kennen als de vredevorst en vrede in hun hart en hij vrede in hun hart mag brengen. We bidden ook voor de overheden die u voor over ons gesteld hebt. De regering, heren, en we denken ook aan de plaatselijke, aan de provinciale en plaatselijke overheden. Wij bidden u dat zij toch tot eer van uw naam en tot heil van ons volk hun werk mogen verrichten. Maar God, en dan zijn we soms ook zo verbaasd van wat er allemaal gebeurt. Maar heren, u neigt de harten van koningen en van koningen en prinsen. Wilt u zo ook in de harten van onze overheden blijven werken en doorwerken? We denken ook aan koning Willem-Alexander en zijn gezin, zijn vrouw, koningin Maxima en zijn gezin, zijn familie. We willen ook gedenken en geven dat zij in het hoge ambt dat ze mogen bekleden ook ons mogen voorgaan in geloof, hoop en liefde. En zo dragen we alles aan u op, het wereldgebeuren en onszelf. Dank u dat we hier bij elkaar mochten zijn. Vraag u, ga met ons mee. Met ons mee, zoals we hier zijn, of als we meekijken, meeluisteren. Wees bij ons in ons werk of in de moeite en zorgen die we in ons leven hebben. Wees ook bij de jongeren en bij de kinderen als ze ook weer een nieuwe schoolweek ingaan. Heren, of als ze gestudeerd moet worden. We geven ook de kracht om dat te doen en willen ook beschermen en bewaren. Zo mogen wij voor elkaar bidden. En we danken u dat we dat mogen doen in het vertrouwen dat u een God bent die hoort en die verhoren wil door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Daarom bidden we u, hoor en verhoor al onze gebeden in de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. Ons slotlied is lied 145, de versen 1, 2 en 3. 1, 2 en 3 van lied 145. Ontvang dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.